Geliefde gemeente, de prediking is over het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees daaruit voor uit Romeinen 8, het tweede gelezen schriftgedeelte, het 18e vers. Romeinen 8, vers 18, daar spreekt het woord van de Heere aldus, want ik houde het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Tot zover. Letten wij op lijden en heerlijkheid. We letten op het begin en de voortgang van het lijden. In de tweede plaats op de hoop in of tijdens het lijden. En in de derde plaats op de grens van het lijden. Van lijden en heerlijkheid. Wij letten op het begin en de voortzetting van het lijden. De hoop in het lijden en de grens van het lijden. Vanmiddag met als achtergrond wat ons ook is gelezen uit Job 31. Misschien is het wel nuttig om te trachten u iets te zeggen van wat ik met Gods hulp u wilde doorgeven. Opdat het verband voor u wat leven mag. Kern van de boodschap hoop ik dat mag zijn, de hoop. De hoop die niet beschaamt. En dat die hoop ook door middel van het woord van God versterkt mag worden. Of er nog wat te hopen is in deze verwarde tijd. Of er nog wat te bidden is in deze tijd. Of er nog een einde komt aan alles wat zich aan ons voordoet en waar wij middenin zitten. Vanmiddag wilde ik dat doen met als achtergrond een stukje uit het boek Job en vanavond, zo de Heere wil, hetzelfde gedeelte uit Romeinen 8, maar dan met als achtergrond een stukje uit het Evangelie, waar gesproken wordt over het lijden van de Heer Jezus Christus. Onze eerste gedachte was het begin en de voortzetting van het lijden. Hoe is het lijden in de wereld gekomen? Door de zonde. Zodra je iets of iemand van zijn wortel, van zijn goede grond afsnijdt of aftrekt, begint het lijden. In de natuur, in het leven van de mensen. Dat is een waarheid die we dagelijks voor onze ogen zien, maar die haar oorsprong heeft lang geleden in het paradijs. Daar leefden we zonder lijden. Daar waren we op onze plaats, in de gemeenschap met de Heere God, in gemeenschap ook met alles wat om ons heen was, boven ons, de myriade sterren, de zon, de maan, om ons heen, de bomen, de planten, de dieren. En daar als kern God. Kenbaar in de wind des daags. God. En al zijn werken. Om ons daarin te verlustigen. Om daarmee bezig te zijn. ook en juist voor de zondeval. De hof bebouwen, bewaren. Daar vinden wij iets getekend in het paradijs van man, van vrouw, van aarde, van God, van dieren, waarvan je intuïtief aanvoelt. Je kunt het lezen, het was goed. Het was echt goed om daar te zijn. Daar trilde overal doorheen de blijdschap, het geluk. De innerlijke vreugde in God, maar ook in elkaar. Er is nooit zo'n huwelijk geweest als dat huwelijk voor de zondeval. Nooit heeft de liefde zo gefunctioneerd, ook tussen mensen, als voor de zondeval. Nooit is de verhouding tussen mens en schepping, dieren, planten, hemel, boven hem, zo gaaf geweest als toen. En toen kwam de zonde. De daad, de ongehoorzaamheid, de ontworteling, de grote ontsporing, de val. De mens heeft God niet in gedachtenis gehouden. Hij wilde zelf zijn, de zin van alle dingen. Hij wilde ook zelf een zin geven aan alle dingen. Hij wilde God zijn. En daartoe, en zo, was hij niet geschapen. Zijn geluk en zaligheid lagen wel in God, maar dan ook in God, niet in zichzelf. Hij mocht de zin van God wel vinden in de schepping, in de bloeiende planten en bloemen. Maar hij mocht daar niet zijn eigen zin in verheerlijken. In dat geschapene, die had God erin gelegd. Alle dingen schoon gemaakt. In die val is de mens van die voedende, levengevende bron wortel. Afgesneden. Radicaal. Mens kan wel doen alsof er niets gebeurd is. Hij kan wel doen alsof er nog zoveel overgebleven is. Zoveel verstand en zoveel inzicht en zoveel reden. Maar vergis je niet. Vergis je niet, want als je daarop let waar wij met onze wijsheid en ons inzicht terecht zijn gekomen, daar hoop ik nog iets van te zeggen. Dan sta je ook verbaasd. Dan moet je wel tot de conclusie komen dat wij nog leven en dat er nog groei en bloei is op de aarde en dat ook nu. De prunissen en de azalea's al staan te bloeien, dat we dat niet te danken hebben aan het inzicht van de mensen. En aan de zin die de mensen erin gelegd hebben. Maar dat wij dat alleen te danken hebben aan die onwankelbare trouw van God, dat hij gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Zijn wij van de wortel los, van de bron, dan zie je dat direct uitkomen in allerlei dingen. Want de verhouding tot God is kapot. Waar is nu de verhouding ten aanzien van elkaar? Ten aanzien van God of van Gods schepping? En wij, waar is die verhouding? Er is een verhouding ten aanzien van de dieren, van de planten, van de bomen. Die is ook kapot. Dat kun je rustig stellen. Als de verhouding met God weg is en wij van hem zijn afgevallen, dan is het onmogelijk dat onze verhouding tot het werk zijner handen goed zou zijn. En als er nog iets goeds te zeggen is, en dat is er, dan hebben wij dat te danken niet aan ons inzicht, niet aan onze wijsheid, maar aan de genade en de weerhouding van God. Anders was alles al 1000 keer platgebrand en uitgeroeid voor eeuwig. En zou de hele wereld niet anders zijn dan een woestijn. Maar dat hebben wij aan de Heere God te danken. Die heeft gezegd dat zaaiing en oogst, zomer en winter, niet zullen ophouden. Het lijden in Romeinen is alleen dat stukje voorgelezen dat gaat over het lijden van de mensen, van Gods kinderen, maar ook in zonderheid van Gods schepselen in het algemeen. Alles wat er is. Als je nou het woord van God naleest, dan merk je dat God dat lijden heeft gezien. Dat God dervend leven. Dat hij onmiddellijk om Christus en in Christus is ingetreden. Dat hij weer ruimte geschapen heeft voor een verder. Met alles wat eraan verbonden is. Doornen, distel, aardbevingen, vuurspugende bergen. Dat mogen wij er gerust bij invoegen. Orkanen. Windhozen. Toch merk je dat de Heere God in zijn grote genade en ontferming verder gaat met dat gevallen schepsel. En dat hij als een anker der hoop zijn belofte geeft tegenover al wat de mens heeft menen te moeten doen. Ik wil als God zijn. Ik zal baas zijn. Ik zal regeren. Zegt God, nee, ik zal. Dat is het anker van de hoop. Dat is het onbegrijpelijke van Gods welbehagen. Van zijn eeuwige vrederaad. Van waar we de laatste weken nog alleen zoveel gehoord hebben uit het Johannesevangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De oorsprong van het lijden ligt in onze val, onze dodelijke breuk met God. En die breuk, hoe ook overstegen door Gods belofte, die breuk is zichtbaar, blijft zichtbaar, zet zich voor. woord. Want, weliswaar heeft God zijn belofte gegeven, maar tevens heeft hij het alles onder de zonde besloten. Tevens heeft hij het alles aan de ijdelheid en de vergankelijkheid, de broosheid en de nietigheid, heeft hij het besloten, gestempeld, onderworpen. Dat komt uit in die hele geschiedenis van de mensen, dat hoewel daar ook de geschiedenis is van Gods ontferming, gode zij dank, die geschiedenis van de mensen is niet iets om trots op te zijn. Die biedt geen uitkomst, geen perspectief. Dat is eigenlijk ook misschien wel de achtergrond van deze dag voor mij persoonlijk. Wat moet je bidden? Wij zijn geen bidders. Waarom moet je bidden? Ik weet het niet. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Terwijl miljoenen mensen verhongeren, liggen miljoenen tonnen eten te verrotten. Wat moet je dan bidden? Ja. Is het alles niet onder de zonde besloten? Komt in alles niet uit de ijdelheid? En hoe dichter wij nu het einde naderen, hoe gekker wordt het, hoe dwaaser wordt het. Omdat de wereld met de wijsheid God niet heeft gekend, nog verheerlijkt, maar zich gebogen heeft voor het viervoetig en kruipend gedierte, voor de zon en de maan en de sterren en eigen inzicht. Daarom geeft God over die vermetele mens in een verkeerde zin om te doen dingen die niet bedaren. Daarom reist de dwaasheid en de ijdelheid als een toren boven ons uit. En we zitten er allemaal in. En we doen er ook allemaal aan mee. En we zijn er ook tot op zekere hoogte blind voor. En we kunnen niet terug. En we kunnen niet anders. Lijkt wel zo, maar het is niet zo. En bij de overdenking van deze aspecten kwam er enerzijds een, ja, je zou zeggen een gevoel van nutteloosheid. Een gevoel van, waar zijn wij mee bezig? En tegelijkertijd een hoop, een stille hoop. Hoop op God. Waar is God mee bezig? En toen dacht ik, en zag ik, vooruit. Snelt dan jaren, snelt vrij heen. Met je moeite, met je verdriet, met je blijdschap, met je vrolijkheid, met je voorspoed, met je tegenspoed, met je gekheid, met alles wat er te koop is. Niet om goed te noemen wat God kwaad noemt, Maar als nietige stervelingetjes onder het hoog bewind van de grote bewindvoerder en gezagvoerder, God, vrijzen tot in eeuwigheid. Om tegelijkertijd, waar we ook wonen, waar de troon des Satans is, op weg te zijn van Babel naar Jeruzalem. Naar de nieuwe stad. Naar de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. En met het oog daarop verder gaat. Doen wat de hand vindt om te doen. Zaaien, maaien en wat dies meer zij. Maar verder, want de dag komt aan. Het ging door zijn. Na die oorzaak die ik genoemd heb, krijg je de voortzetting. En dan zie je dat die mens die het van God moest verliezen, hij kan en hij is geen God. Hij kan het niet zijn. Dat die mens in zich heeft om op grove of fijne wijze zich te vergrijpen aan Gods werk. Wat is dat Gods werk? Ja, zijn schepping. Dat is je vrouw. Dat is je man. Dat is je kind. Dat is je vader. Dat is je moeder. Dat is het land. Dat is de maan. Dat is het luchtruim. Waar de vogels gaan. En om die woede, dat woeden van de mens, te beteugelen, merk je dat de Heere God al gauw bepaalde lijnen heeft getrokken en geopenbaard van, zo moet het. Niet tot je ondergang, maar dat je nog een beetje kunt leven hier op aarde. En eten. En drinken. Zo moet het. God heeft die grote bomen in bescherming genomen. En gezegd, hoor eens, je hakt niet alles om hoor. Dat gebeurt niet. Als er oorlog is, dan mag je daar vlak bij de stad die je belegert, mag je die eerste rij wel weghakken, maar laat de rest staan. Dat is die mensen de leger. Dat is op jullie leven. God zei, je moet ook niet van alles en nog wat op één akker doen. Dan krijg je een vermenging. Laat alles zijn eigen aard en geaardheid behouden. Moet kijken wat de mensen doen. Een paar duizend jaar. En kijk eens naar dat wijze woord van God. Geen tweeërlei zaad. Wij lachen daar een beetje om. Ik zeg ook niet dat je alleen maar bieten of alleen maar dit of alleen maar dat op je lapje grond mag doen. Maar het gaat even om het principe. Wat er achter schuilt. Alles naar zijn aard. Want God heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Maar nou maken ze van een koe een olifant. En ze geven een leeuw de aard van een koe. En ze kunnen met een mens de allergekste dingen doen. Tot in zijn kern aantasten. God God zei, ja, dat land, voor mij leeft het land. Dat land moet je ook rust geven. Elke week een poosje. Elk jaar een poosje. Maar eens om de 7 jaar, dan moet je dat land laten liggen. Op kracht laten komen. Ja, maar dan hebben we niet te eten. Eet dan maar wat er vanzelf opkomt. God hoort die jonge raven als ze tot hem roepen. Maar ik wil dat dat land daar dan stil ligt. Voor mijn aangezicht, stil. Alsof dat hele land een gebed is. Een lofzang in stilheid tot is. Stilheid tot u, o God. Gij maakt u begeerig. Gij maakt zijn opgeploegde voren dronken. Het woeste veld vangt zelfs de droppen. Vraag waarom? Dat kan toch niet? Ja, maar God zei, dat is goed. Dat wil ik. Daar zorg ik voor. Zo zorg ik. Niet alleen voor het land, maar ook voor jullie. God had nog veel meer. God zei, denk erom dat je geen zout in de waterkutten gaat gooien, hoor. Want dat is water, daar moet je van leven. Die ga je niet vergiftigen met zout. Dat is de dood voor de mensen. Zo zou je door kunnen gaan om uit die oude wetten van God aan te duiden dat het zomaar niet een aardigheid is van God om te laten merken, ik ben de baas. Maar dat het echt waar is. Dat is je leven. Je leven. Dat ging zo ver, kinderen, dat de vogeltjes en al, die werden door God nog in bescherming genomen. Mag je geen eieren zoeken? Ja hoor, dat mag wel. Maar, zei de Heer, dan moet je het zo en zo doen. Niet zo moeder. Niet alles meenemen. Maar je moet ook wat laten liggen. Want ik zorg ook voor de vogels. En als je dieren eet, dat mocht na de zondvloed ook, dan, en wel eerder, maar dan moet je dat bloed zo uitgieten op de aarde, want je mag niet vergeten, ik ben de schepper. Ik ben het die het leven geeft. En dat bloed, dat is de ziel. Jullie hebben eigenlijk geen recht op het leven. Ik geef het wel, maar recht heb je er niet op. Erken dat. Neem dat bloed niet. Dat is het leven. Giet het maar voor mij uit. Erken daarin. De Heere is God. En niet ik. Ja. Wat merk je? Je merkt aan de ene kant dat er tijden waren. Dat je denkt, hè, wat een mooie taferelen in Bethlehem. Als God zijn volk bezocht met brood. Boas, de akker. Als je denkt aan het zaaien en maaien van Isaac. Als je denkt aan al de arbeid, hoe zwaar en moeizaam ook, maar wat de Heere gaf.
aan Jacob, aan Abraham.
Als je zo eens even om de hoek kijkt bij Isaïe en zijn jongens, het dorpsleven, wat treft dat ons? Omdat zo anders is. Omdat wij dat haast niet meer herkennen. Omdat er duizenden mensen zijn die in de hele week geen stap op de grond zetten, alleen maar op het asfalt. Nog ineens op stenen die je kunt vinden, maar op het asfalt. Mensen die helemaal geen contact meer hebben met de aarde waar we uitgenomen zijn. Die het ook niet meer zien. Wat is dat dan mooi als je die goede taferelen ziet zo van dat leven onder de wijnstok en onder de vijgenboom en als het volk rust had. Tussen de bedrijven door. Maar wat merk je ook dat die aard van de mens. De aard van de mens is van die aard dat hij kan niet ophouden. Hij kan niet meer rusten. Hij kan niet meer loslaten. Hij houdt alles vast. Ondanks wat de Heere zegt, gaat hij door. Hij geeft het land geen rust. Hij geeft de slaaf geen vrijheid. Hij geeft het bezit niet terug. Het land lijdt. De dieren lijden. William slaat erop los. En ga zo maar door. God komt met zijn oordeelsprediking. God zegt door de profeten, laat los. En je wordt losgelaten. Want de mensen begrijpen het niet. Wij begrijpen het niet. Dat we juist de tegenovergestelde terechtkomen als dat we dachten te bereiken. Het wordt niet anders. Het wordt niet beter door ons inzicht dat we wel onze eigen gang kunnen gaan. Helemaal niet. Het wordt een chaos. Weet je hoeveel boertjes er al zichzelf van het leven hebben beroofd? In ons mooie landje. Hoeveel er in Amerika zich er eigenlijk al een kogel door het hoofd geschoten hebben, soms met hele gezinnen tegelijk. Ja, omdat wij zo verstandig zijn. Omdat wij het zo goed bekijken. Omdat wij de oplossing overal voor weten. Daarom. De Heer heeft alles niet voor niets gezegd, dan kun je dat niet zo letterlijk allemaal overbrengen naar ons toe, dat weet ik wel. Maar ik zeg u, het gaat om het principe wat erachter staat. Het leidende plan zich voelt. Want diezelfde mens die de ander in zijn wurggreep houdt, die wordt er zelf ook niet beter van en niet beter op. Hij denkt het wel, maar het is niet zo. Hij wordt zelf ook gekweld door de onrust en door de drift die hem voortstuwt. Gaat zomaar door, gaat zomaar door. Wat lees je bij de profeten? Wat lees je van die man Job? Hij zat zwaar in het lijden. Blijkbaar was er toen toch heel wat bekend. Ik weet niet precies in welke tijd Job geleefd heeft. Ik weet het helemaal niet. Maar blijkbaar was er toch wel wat bekend. Van wat God wilde. Want die vrienden die zeggen, jij hebt niet naar de regel geleefd. Dat kan niet. Voor ons ben jij een open boek. Jij hebt niemand rust gegund. Je eigen niet en een ander niet. Je bent een uitbater. Je bent een verdrukker. En nou ben je alles kwijt. Zo gaat het met mensen die zich niet houden aan de regels die God geeft. Job heeft geworsteld, het deed hem pijn, vreselijke pijn. Hij dacht dat God het wel met die vrienden eens was. Dat heeft hij ook wel gedacht. Dat God net als die vrienden jacht op hem maakte. Vreselijk. Het is haast niet voor te stellen. Het lijden van die tegenwoordige tijd. Die wereldtijd. Van die man Job. En toch, hij blijft bij zijn onschuld. Of dat hij daar nou beter van geworden is, weet ik niet door dat vast te houden. Weet ik ook niet. Daar ging het eigenlijk ook niet om. Het is goed te begrijpen dat hij die vrienden dat niet toegaf. Maar je komt er niet mee bij God. Nee. Bij God kom je alleen als God bij jou komt. In zijn grote liefde. En zegt. Ach mannetje. Geef mij nou eens antwoord. Vertel jij me nou eens. Ik zal je wel eens vragen. Je weet alles toch zo goed. Dan verandert er een hoop. Dan zegt hij. Ik zal vragen. Onderricht gij mij. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. Dingen die ik niet begreep. Ik verfoei mij, ik heb een rouw in stof en as. Eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oor. Nu ziet u mijn ogen. Maar, voor die vrienden. Je moet Job niet in de steek laten, bedoel ik. Nou, dat is nogal wat die man durft te zeggen. Hij ontkent alles. Hij is immers een man die God vreest, die lijdt van het kwaad. En daarin gaat hij steeds verder. Steeds hartstochtelijker. Hij wil zijn eigen leven ervoor geven als het ware. Hij zegt, jullie liegen. En met God ben ik het ook niet eens. Hij is er onderdoor gegaan, zou je zeggen. Maar in hoofdstuk 31, daar is net als wat hij er bovenuit komt. In die zin dat hij zegt, nou jullie hebben alles gezegd, ik ben voor jullie. Jullie hebben een boek over me geschreven als het ware, schrijf maar een boek. Maar, ik leg alles naast meneer. Naast meneer, ik zal het op mijn schouder dragen, ik zal er een kroon van maken op mijn hoofd. Voel je hoe hij worstelt onder het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar dat hij tegelijk als het ware zegt, ik laat me niet meer kennen door jullie. Ik ben diep gebukt, diep bedroefd, diep verslagen geweest. Als er maar één is die me zou horen. Die Almachtige. Laat hij of jullie dan een boek schrijven. Van al die misdaden. Want het is niet waar. Ik heb de weduwe niet verdrukt. Ik heb de armlastige niet in de goot getrapt. Nee, als iemand het moeilijk had, heb ik voor hem geroepen. Ben ik met hem bedroefd geweest. Bedroefd met de bedroefde en blij met de blijde. Niemand deed te vergeefs een roep op mij, een beroep op mij. Zo spreekt hij. Ja, zegt hij. Zo mijn land tegen mij roept en zijn voren, geultjes met water in kwam te staan, zo die voren te samen wenen, als dat waar is. Maar het is niet waar. Ik ben goed voor mijn land geweest. Dat weet ik. Ik maak eruit op dat hij een sabbatjaar gevierd heeft en een sabbatjaar gegeven heeft aan het land. Joh, in die grijze oudheid. Het land roept niet. Het land wordt hier voorgesteld als een persoon die kan lijden, die kan huilen, die kan schreeuwen. Nee, zegt hij, zo is het niet. Zo is het niet. Als dat waar is, dan mag de arm van mijn pijp vallen. Maar het is niet waar. Ik ben goed voor mijn land geweest. Daar zie je toch iets uitzonderlijks. Job. Die man uit de oudheid. Die al wist van Gods wegen dat je ook slecht voor je land kon zijn. Dat je het land ook nog kon uitbuiten. Hij zegt, er is niks van aan. Daarin ben ik Godvrezend geweest. In het besef. Mij is het zilver. Van mij is het vee. En het goud. En het land. Van de hele aarde. Laat het land maar komen. Laat het maar zeggen of ik slecht voor dat land geweest ben. Dat was een grote genade. Als we daar eens vanuit onze situatie aan denken, met het vergiftigde, kapotgemaakte, overbemeste land. Ja, ik zeg, we zitten erin. Maar zie je dat in die tijd, hè? Dat die vreze Gods ook voor Job meebracht dat hij zijn landje te hulp kon roepen, getuig tegen me. Als ik je niet goed behandeld heb, land, getuig eens tegen me. Huil jullie voren die ik in jullie getrokken heb. Laat me je tranen niet zien. Maar Job is ervan overtuigd dat het niet zo is. Zo heeft hij niet met zijn landje geleefd. Hij heeft het gezien als de aarde is des Heren. Zo. Hij mocht erop merken. En eten en drinken. En tot op zekere hoogte gelukkig zijn. Rijk gezegend. De tijd is verder gegaan. Je hebt gezien door de eeuwen heen wie God verlaat. Nou ja, je moet niet denken dat ik nou zo'n raar beeld hoor, want ik heb geen pijn in mijn buik op het ogenblik. En ik heb gegeten en gedronken vandaag. En jullie neem ik aan ook. Ik wil niet een soort beklag doen. Ik wil alleen maar even het licht erop laten vallen. Want wij kunnen het ook niet meer zien. Wij zien het onnatuurlijke niet meer. Wij zien het godenvijandige, het aardevijandige zien wij niet meer. We kunnen het niet meer zien omdat wij erin besloten zijn. We kunnen niet meer terug. Onomkeerbaar zijn we op weg. Maar dan merk je hoe alles veranderd is. Is het er echt beter op geworden?
Je kent dat woord misschien, civilisatie, hè? Dat is een oud woord, dat betekent wat op de burger betrekking heeft, de burger, de beschaving, de burgerbeschavingen. De mensen die zeiden, kijk, als de mensen het goed hebben, en we maken wetten waaraan die zich houden kan, regels om zijn uitspattingen en zijn driften een beetje te reguleren, dan kunnen wij een wereld maken waarin de mens echt als mens tot ontplooiing komt. Dat is het oude streven. Daar hebben wij aan de ene kant ontzettend veel aan te danken. Ja, dat heb ik niet goed gezegd. Maar ik bedoel, heel de vooruitgang, heel de moderne wetenschap, de techniek, de fabrieken, de industrie, alles, de medische wetenschap, alles staat ermee in verband. Alles. Alles. Ook onze hoge bloeddruk, en onze stress, en maagzweer, en hartkwaal, en bloedvaten, alles. Ja, het klinkt een beetje spotachtig. God zegt, zo wijze jongens, jullie denken op deze manier het lijden van deze tegenwoordige tijd uit te schakelen en van de aarde een paradijs te kunnen maken buiten mij en zonder mij. Ga je gang, probeer het eens. Nou, moet je eens kijken. Moet je eens kijken. Het valt nog mee. Ergens valt het nog mee. Maar het is, men vecht wanhopig tegen alle problemen die dat mee heeft gebracht. Lichamelijk, psychisch. Psychisch ook. Wat denk je als je daar 13, 14 hoog in een stuk beton zit en beneden is geen grond meer, alleen maar stenen. De kinderen hebben geen plekje meer, haast. Om te spelen, zo gaat het vaak ook, niet op het platteland zozeer, maar oh, die kinderen die in die betonmolen groot groeien, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Mensen die hollen van de morgen tot de avond, ja, we hebben gelukkig wel veel vrijgekregen. Ja, natuurlijk, maar er staan alweer 1000 mensen te springen die daar weer een goede boterham aan verdienen. Want die kunnen je naar het andere eind van de wereld brengen als je betaalt. Tuurlijk. En nou we ontdekken dat het eten vergiftigd is, en dit is vergiftigd, en dat is vergiftigd. Nou kunnen er gelukkig weer een heleboel mensen in de bres springen, die zeggen, nou, daar zit wat in. Onbespoten dit, onbespoten, als ik geloof tenminste, ook veel bedrog bij. Mooi, hè? Job die mocht zeggen, land, kom eens voor de dag. Voor hem, laat je tranen eens zien. Nou, als dat nou echt komt, dan begon alles te huilen. De hele wereld. De bomen, de planten, de bergen, de dalen, de akkers. Alles zou in tranen uitbarsten, als dat kon. Ja. Ja, nou, we hoeven elkaar niet aan te kijken. Ik bedoel, wij zijn er allemaal bij. Ik heb geen zin. Dat heb ik ook ervaren persoonlijk in de overdenking van al die dingen. Het is goed hoor, als er een tegenstem weer klinkt. Het is goed als de tegengassen geven. Allemaal goed. Maar we gaan door naar de volleinding. Naar de rijping. Naar het ogenblik dat hij zegt. Het lam is toornig geworden op hen die de aarde hebben verwoest en hij heeft zijn kracht aangedaan. Daar moet het heen. Nog één dingetje, want dat moet u nu vast weten. In het begin van dat stukje van Job, hè, er staat of ik een had die mij hoorde. Mijn oogmerk is. Dus dat woordje oogmerk, dat is een eigenaardig woord, dat kun je zelfs weergeven met kruis. Dat klinkt heel gek, maar dat zit hem in de vorm van de letter van het Hebreeuws, dat kun je weer overbrengen naar het Grieks. In ieder geval, dat kun je weergeven met kruis. En dan in die zin van een kruis ergens doorgeven. Nou, je weet wel wat dat betekent, een kruis ergens doorgeven. Hier, in deze situatie, betekent het dit. Onder alle ellende richt Job zich op en hij zegt, nou, ik hoop dat er een God is die mij hoort, een almachtige die getuigen is. Kom maar op met de boeken. Kom maar op met je boek. God en vrienden, kom met je boek. Wat heb ik gedaan? Ik geef er een kruis voor. Dat is mijn merk. Een kruis. Ik neem het niet. Ik ben het er niet mee eens. Ik leg al die beschuldigingen naast me neer. Ze zijn vals. Zo mag je dat vers lezen. Of er één was die me hoorde. Maar ik zeg vast overal een kruis door. Door al die boeken. Want jullie zien aan mij als in een boek. Dat denk je tenminste. Wat ik voor iemand ben. Je bent een open boek, zeggen ze Job, voor ons. Voor ons ben je een open boek. Kan toch niet anders? Ik geef er een kruis door. Een schrap door. Nou, ik denk, ik ga hier niet te ver op in, maar ik denk dat wij, dat er weinig zijn, die zouden zeggen, ik geef er een kruis door. Als het gaat over de zaken die Job hier noemt, tot het land toe, waar hij zo goed voor zorgde. Het leven dat hij beschermde. Ik denk dat er weinig van ons, en dan zeg ik gewoon, ja, Als je denkt, ik ben zo niet, dan trek ik je maar niet aan. Ik rangschik me eigenlijk, ik denk dat er weinig van ons giftkikkers zijn die dat zouden durven zeggen. Tegen het land. En tegen de bomen en de bloemen en de planten en noem alles maar op. Maar hij zei het. Wij leven eeuwen daarna. Het lijden van de tegenwoordige tijd is er nog. Op een hevige wijze. In alle dingen. In alles. Wij horen het niet. Het is een taal die wij niet meer verstaan kunnen. Je kan toch geen boom horen huilen of geen, nou ja, een beest nog wel, maar de grond en, ja, dat lijkt me overdreven. Toch hoort het erbij. Weet je wat nou het grootste is? Job die kon nog zeggen, dit is mijn oogmerk, een kruis. En hij bedoelde daarmee, ik neem het niet waar jullie mij van beschuldigen. En als God me ervan beschuldigt, dan neem ik het ook niet. Hoewel, hij moet straks bakzeil halen, want er is nog nooit iemand buiten de Heer Jezus Christus zalig geworden. Job ook niet. En zelfs de beste gerechtigheid is dan in die zin voor God niet acceptabel om ons zalig te maken. Ja, je moet niet te hard schrikken van Job. Je mag wel schrikken, maar niet zo in die zin alsof hij door zijn gerechtigheid de hemel heeft verworven. Nee, hij kan met al zijn bidden en roepen, kan die niemand van ons verlost. Het ganse schepsel zucht, wij staan er middenin. Tot op zekere hoogte doen we eraan mee. Maar nu heeft God in Christus een kruis gegeven. Door alles voor zijn volk. Voor Paulus. Voor een ieder die in hem gelooft. Verzoening. Ook van onze pest en verpesterij van alles. Niet goed te noemen. Verzoening. Door zijn verzoening komt er ook het verlangen om nog een keertje mee te mogen maken. Ik maak alle dingen nieuw. Om nog eens anders naar de bomen en de planten en de bloemen te kijken, daar hoop ik vanavond nog iets over te zeggen. Maar dan in die rechte gemeenschap en dat rechte oog op hem. Want dan zegt die knecht, och, het lijden. Hij miskent het niet, hij ontkent het niet. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen. Het weegt niet op. Het is niet te vergelijken. Met de heerlijkheid, de glans, de luister, de blijdschap, de vrede, die aan ons zal geopenbaard worden. Gods werk. Het zal opengaan. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam bemoeien, beminnen, erfelijk wonen. Nog kan de hele wereld en de mensen wel huilen, de voren blijven niet droog. Maar voor een ieder die het gelooft, ik ben die man, die vernieler. Maar die gelooft dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zulke zalig te maken. Hij heeft het kruis er doorheen gezet. Het is verzoend. Amen.